Hallo allemaal, welkom bij Grafspraak.
Hey.
Mijn naam is Nikki.
En ik ben Jens.
Ja, en dankjewel om er terug bij te zijn. Hé. We hebben terug onze nieuwe start genomen. New Year, same us. We zijn terug elke twee weken. Jens, hoe is het met jou?
Ik heb er een paar moeilijke nachten op zitten, zal ik zeggen. Omdat ik nogal een overdenker kan zijn en gewoon kan blijven liggen malen over van alles midden in de nacht. Dus ik heb al een paar nachten gewoon heel laat in slaap gevallen. Dus daar voel ik vandaag nog een beetje de weerslag van. Maar voor de rest zit ik hier happy en enthousiast om aan deze case te beginnen.
Ah wel, vandaag ben jij nu wel de luisteraar. Dus maar dat maakt het misschien ook wel voor jou een beetje draaglijker, hè, vandaag.
Ja, dat is te zien hoeveel aandacht dat je verwacht van mij. Maar kom.
Wel, het is een case waarvan ik denk dat je wel al een beetje over zal weten. Maar ja, daarover straks meer. Hè. Want wij hebben nog een paar dingen die wij te zeggen hebben voordat we erin vliegen. Hè.
Ja, inderdaad. Waar beginnen we mee?
Waar beginnen we mee? Zouden we beginnen met ons nieuwste nieuwtje?
Ons nieuwste nieuwtje? Ja, ja, oké. Okay. Ja, het is eindelijk gebeurd. We hebben eindelijk een aanbod gekregen van iemand die onze vaste sponsor wil worden. Nu, we hebben in het verleden wel al samenwerkingen gedaan, zoals met de escape room van Lockdown Hands. En dat was allemaal heel cool. Maar we waren altijd wel op zoek naar iemand die, ja, die ons echt standvastig wil sponsoren. En daar waren er twee voorwaarden toch voor, waar we altijd wel heel veel belang aan hechten. Voorwaarde één is dat het een beetje binnen Grafspraak moet passen. Dat wij niet gaan proberen om HelloFresh-dozen verkocht te krijgen via onze podcast of zo. Want dat zou heel raar zijn om dat in een podcast over spoken of moorden of zo te doen. En voorwaarde twee is dat we het zelf cool moeten vinden, dat we er zelf moeten achter staan, dat we geen product gaan proberen verkopen, dat we zelf niet 100% kunnen steunen. Als ik het niet zou aanraden aan mijn eigen vrienden, dan zou ik het niet in Grafspraak willen vertegenwoordigen.
Ja, inderdaad. En ik denk op dat vlak dat we eigenlijk echt de match made in heaven gevonden hebben. Iets dat wij denken dat jullie ook wel heel cool gaan vinden, want ik moet zeggen, ik was eigenlijk verkocht vanaf het moment dat ik het eigenlijk onder ogen kreeg. Wij worden namelijk vanaf nu gesponsord door Metropool.
Ja, Metropool, dat is een maandelijks krantje, maar dat wordt eigenlijk niet geschreven vanuit onze wereld. Het wordt geschreven vanuit Terra. En wat is Terra? Terra is eigenlijk een kopie van onze wereld, waar alle wezens waar we hier over spreken in onze mysterieuze zaken, zo de vampieren, de spoken, de banshees, de weerwolven en zo, die leven allemaal samen in Terra. Maar plots zijn de rapporten beginnen openen tussen Terra en onze wereld en moeten onze maatschappij leren samenleven. Dus de Mightens, zoals de wezens op Terra heten, die hebben een krantje dat Metropool heet. En ja, daarin documenteren ze een beetje hoe dat die overgang gaat naar zo die gedeelde maatschappij en hoe dat hun eigen politieke landschap, hun maatschappij, hun sport, hun weer, hoe dat er allemaal een beetje uitziet, dat kan je maand na maand opvolgen in Metropool.
Ja, het moet gezegd worden, het is inderdaad wel heel cool ook hoe dat alles van die wereld zo, ja, echt aangepast is naar die wereld. Allee, je hebt politiek, je hebt sport. Ja, in onze wereld klinkt dat alles behalve cool, maar smijt daar een race cryptids bij en ja, alles wordt natuurlijk al meteen heel interessant. Hè?
Ja, en ja, het is meer dan dat, hè, want er is ook heel veel maatschappij. Er is zo'n artikelreeks, nu is er nog maar één artikeltje vanuit natuurlijk, van een persoon die zijn eerste stappen in de mensenwereld zet en zo de vergelijking probeert te maken. Maar je hoort ook nieuws van beide kanten. Je hoort bijvoorbeeld over een mijn die gaat sluiten in Antwerpen, terwijl dat er tegelijk van allerlei zottigheid op Terra zelf aan het gebeuren is. Eigenlijk elk artikeltje, klein of groot, dat in die krant staat, zal elke maand verder ontplooien en zo brengt Metropool een interactieve en levende wereld bij jou in de bus. Nu, als persoon die heel grote fan is van storytelling en worldbuilding, ben ik zeker al fan van het concept van Metropool. Omdat, ja, het doet mij eigenlijk een beetje denken aan zo een papieren versie van Welcome to Night Vale, maar toch met een heel unieke wereld.
Zeker en vast. En moet ook wel gezegd worden, op zich, het verhaal dat nu momenteel al geschetst wordt, of toch de wereld die gebouwd wordt, is al super interessant, maar ook eigenlijk gewoon qua vormgeving is het ook super mooi, want er staan heel veel illustraties in ook en de vormgeving op zich maakt het ook heel interessant om te lezen.
Absoluut. Nu, wie interesse heeft, kan eens een kijk nemen op www.metropool.com. Je schrijft dat Metropool. Op die website vind je al wat informatie over Metropool, maar je echt abonneren, dat kan momenteel nog niet. Normaal, als deze aflevering uitkomt, is het 13 januari. Vanaf 14 januari komt er een Kickstarter online. En op die Kickstarter kan je dus al wat geld geven om Metropool te steunen. En zo krijg je ook een abonnementje en tal van extra extra's. Voor de mensen die willen wachten op enkel het abonnement, voor hen is het nog een beetje wachten tot 14 februari, wanneer de abonnementen live gaan op metropool.com.
Yes, dus move over Valentijn. 14 februari is vanaf nu Metropooldag.
Misschien ook nog leuk om te weten, het is ook van Belgische makelij. Door lezer te worden van deze krant help je dus met het uitbouwen van een groot, nieuw en interactief universum dat hier in België opgesteld werd. En ik moet zeggen, wij zijn zelf ook al trouwe lezers geworden. We hebben allebei die eerste editie in één ruk uitgelezen en we zijn al aan het uitkijken naar de tweede. Een artikeltje dat mij aansprak deze week was The Origin of Terra. Het is gepast voor de eerste editie van zo'n krant dat er ergens in Universe ook wordt uitgelegd wat er aan de hand is. Dit artikel staat op pagina 2 van de krant en legt uit vanuit het perspectief van een Maiten hoe de maatschappij eruit ziet. Dat Terra een kopie is van onze aarde, dat er poorten tussen de twee werelden zijn en wat voor wezens we zoal kunnen verwachten binnen de verhaallijnen. Zo slaan de auteurs van Metropool erin om een unieke blend van worldbuilding en storytelling te gebruiken, maar tegelijk ook een handige opleisting van, ah ja, we spreken soms over die naam van wezen, maar eigenlijk is dat gewoon een vampier. Zo is wat ergens wel een handig referentiepunt om naar terug te keren, mocht je een beetje in de war geraken met al die unieke namen die binnen Terra leven. Dus vanaf 14 januari is er een Kickstarter en vanaf 14 februari is er een abonnement te verkrijgen op metropool.com. Ga dus zeker eens een kijkje gaan nemen.
Fantastisch. Ik kijk in elk geval al uit naar de volgende edities en hoe dat de wereld verder vormgegeven wordt. Nu gaan we eventjes terug naar onze wereld en naar onze patrons. Deze week zeggen we dankjewel aan Anne Vinke, Mark van Kampenhout, Clara Lucie, Barry Mapol, Sandy B, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michel Buik, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedicte Gelissen, Shani Hoses, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, Michiel Prevoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mike Keizer, Josie, Michaël Onklings, Zoustache en Suzanne van Dalen.
Ja, allemaal top mensen die ja, nooit belachelijke dingen gaan tegenkomen. En ja, waarom vertel ik het op deze manier? Omdat, Nicky, van de week is het eindelijk gebeurd. Er is iets zodanig belachelijk gebeurd op mijn werk, dat mensen mij echt hebben gezegd van, je moet dat vertellen aan je Patreons.
En ik weet al perfect wat dat
jij,
is.
Jij weet perfect waar het over gaat, want jij zat naast mij toen dat gebeurde. Dus ik neem jullie eventjes terug naar 25 december. Kerstdag. Ik was samen met Nicky op bezoek geweest, bij Nicky haar ouders. En we zijn op de weg terug naar ons huis en we zaten in de auto. Ik zat als passagier naast Nicky. En ja, ik begin wat berichten te sturen naar collega's van mij om hen een vrolijke kerst te wensen. Al goed en wel. En met een collega waar ik eigenlijk gewoonlijk niet zo vaak mee praat, wordt dat toch precies een klein gesprekje. Zo ook vragen hoe dat mekaars kerstavond was, hoe dat kerstdag verlopen is en zo verder. En ja, die vertelt mij van ja, ik zit intussen al in de zetel, ik kan al chillen. En ik zeg ja, ik zit nog in de auto, voor mij is nog even. En ik wil daarbij ook om een of andere reden gewoon een foto nemen vanuit de auto. Gewoon de vooruit, de autostrade. Dus ik neem die foto, ik stuur die foto naar haar. Wanneer dat die foto verzonden is en reeds bekeken is, zie ik dat mijn vinger per ongeluk in beeld was op die foto. Mijn vingertop. Nu, ik had die waarschijnlijk bewogen of zo. Ik weet niet hoe dat exact gegaan is, maar mijn vinger zag er niet uit als een vinger. Mijn vinger zag eruit als een eikel. Ik kan u zeggen, ik heb zelf die foto genomen. Ik weet perfect dat alles dat in mijn broek moest zitten, in mijn broek zat op dat punt.
Ik kan daarbij getuigen dat dat inderdaad zo was.
Maar zelfs ik zie niets anders dan een piemel in die foto. En ik denk dat ik mij nog nooit zo vaak geëxcuseerd heb bij iemand. En echt, hij zit in zweren, want dat is mijn vinger, ik heb u geen piemel doorgestuurd. Maar ja, mijn collega gelooft mij ook wel, gelukkig. Maar ja, dat is natuurlijk al een hele week de running joke op de werkvloer nu. Fantastisch.
Voor wie de foto wil zien, is exclusief voor de patrons.
Ik denk dat dat een andere website had moeten worden dan Patreon, waar als we zo'n foto's online willen zetten. Maar ja, ik ben nog nooit zo blij geweest, Nicky, dat hij naast mij zat. En kon getuigen dat gewoon mijn hand was. Ja, dat er niets anders op die foto stond. Ja, ja. Oh god. Zo'n ding gebeurt toch enkel met mij, hé?
Absoluut.
Ja. Ik kan nog nooit iemand anders een dickpic weten versturen die geen dickpic was. Kunnen we verder gaan, alsjeblieft?
Goed, we laten het even achter ons. We gaan eventjes focussen op het verhaal dat we hebben binnengekregen van een van onze luisteraars deze week. Is dat Charlotte en zij heeft een verhaal over wat haar oma heeft meegemaakt. Jens?
Jullie hebben het in sommige afleveringen over een zwarte schim. Deze heeft mijn oma ook vaker gezien. De eerste zo'n 20 jaar geleden. Een paar dagen voor de dood van haar moeder. Deze zou 's nachts voorbij haar bed zweven. Ze maakte mijn opa wakker, iemand die helemaal niet gelooft in paranormaal of dergelijk, tot toen. Want op dat moment dat mijn oma hem wakker maakte, kwam de schim nogmaals voorbij. Van de ene muur door de andere. Een paar dagen later overleed mijn overgrootmoeder. 12 jaar geleden zag mijn oma deze nog eens in de avond bij het tv kijken. Op dat moment lag haar broer in een kunstmatige coma. Ze wist op dat moment dat hij de dag erna zou overlijden. Mijn oma zelf is een zeer sterke vrouw, mentaal, maar zelf zeer fragiel met chronische pijn. Elke keer als ze Pietje de Dood, tussen aanhalingstekens, want zo is de schaduw hier gedoopt, elke keer als ze die zag, dacht ze dat hij voor hen kwam. Al hoop ik dat hij toch nog eventjes wegblijft. Toch gek dat hij altijd daar eens op zoek gaat, ook al woont ze wel in een akelig dakappartement midden in de stad. Maar dat is een heel ander verhaal. En ze zegt er nog bij dat ze intussen tot aan aflevering 100 geraakt is en deze vakantie toch wel bijgebeend zal geraken met de rest van de afleveringen.
Voilà, dankjewel Charlotte. Ik hoop dat je inderdaad bijgebeend bent en dat je jouw eigen verhaal nu ook gaat horen in deze aflevering.
Jee! Wat vind jij van het verhaal, Nikki?
Oh, maar ja, Pietje de Dood. Ik vind dat heel grappig om dat te horen. Bij ons werd dat ook zo gezegd. Ik weet niet of dat een algemeen Vlaams ding is of dat bij jullie ook zo was.
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat zo in Nederland dat eerder magere hein is.
Ja.
Maar dat hier, dat de meeste mensen Pietje de Dood wel zullen snappen.
Ja, inderdaad. Ja, het is weer een opmerkelijk verhaal natuurlijk. Ja.
Ja, er zijn zo ook verschillende verhalen van figuren die zo de dood komen voorspellen binnen families, zoals de Banshee, die ook al eerder aan bod gekomen is, of de Mothman, die slecht nieuws komt voorspellen. Dus dat zijn legendes die eigenlijk al heel lang meegaan. En ja, het is perfect mogelijk. Mogelijk is misschien een groot woord, maar het kan, hè, dat er figuren zijn die ook hier in Vlaanderen binnen bepaalde families zo nieuws komen brengen. Tegelijk, de sceptische kant in mij zegt dan misschien ook van, ja, dat waren ook overlijdens die mensen wellicht al zagen aankomen en misschien waren die ook op zoek naar bepaalde signalen of zo. Dat kan ook. Wij waren daar natuurlijk zelf niet bij, maar als zowel je oma als je opa, en ik hoor erin dat je opa eigenlijk een heel nuchtere mens is die niet gelooft in al deze dingen, als ook die zegt dat het waar is, maakt dat de kans misschien al wat groter? Ik weet niet, wat denk jij ervan?
Ja, inderdaad. En het is in elk geval een heel boeiende familielegende om door te geven. Hè. Ik denk als er zoiets leeft, dat misschien inderdaad ook wel, moet ik het zeggen, psychologisch inderdaad ook een beetje begint mee te spelen. En zoals dat je zegt, Jens, dat je dan misschien ook wel meer zo susceptible bent om die dingen beginnen te zien, als je weet dat er zo al iets boven het hoofd hangt. Dag, Yoshi.
Dag, Yoshi.
Dus laat ons zeggen dat ik er ook voorzichtig sceptisch over ben, maar dat ik zeker wel ervoor opensta dat er wel iets kan zijn.
Voilà.
Zoals eigenlijk bij alles.
Bedankt Charlotte om je verhaal met ons te delen. Mensen die ook hun verhaal willen delen, die kunnen dat, zoals Charlotte, via sociale media doen, maar je kan ook een mailtje sturen naar graspraak@gmail.com of gewoon via de website en dat is www.graspraak.be. Daar is er ook een contactpagina waar je zowel je spraakbericht als je gewoon geschreven bericht kan doorsturen naar ons.
Yes. Trouwens, over Mothman gesproken. Ik heb Mothman op mijn nagel staan nu.
Ah ja, inderdaad.
Even shout-out naar luisteraar en mijn persoonlijke nagelstyliste Hanne bij Femini Beauty.
Ja, het is heel mooi gedaan. Mensen die dit horen kunnen dat natuurlijk niet zien, maar Nicky zal misschien wel een keer een fotootje in de groep zetten.
Kijk, in de groep, het staat er al in.
Ah, voilà.
Ik was te excited.
Nee, weet je waar ik excited voor ben, Nicky? Voor deze aflevering.
Ja.
Want ik had het de vorige keer al een beetje geraden waar we naartoe gaan vandaag. En
zeg,
dat is eigenlijk een onderwerp dat ik al heel lang wil gecoverd zien in Graspraak. Dat je eigenlijk ook al heel vroeg geclaimd hebt als we dat ooit doen, wil ik het doen. Dus ik ben zeer enthousiast, want volgens mij gaan we vandaag naar de Winchester House.
Absoluut, tuurlijk. We gaan naar, laat ons zeggen, het bekendste spookhuis, als ik het zo mag zeggen. We hebben natuurlijk wel al de Lizzie Borden House en nog dergelijke dingen gehad. Maar ik denk als je Winchester House zegt, dat iedereen die een beetje paranormaal geïnteresseerd is, daar wel al van zal gehoord hebben.
Ik zou zeggen dat het wel in de top 5 bekendste huizen, toch zeker in het Westen, staat. En wellicht ook de most haunted place in America zal zijn.
Ja, zeker. Het is eigenlijk inderdaad een van de meest iconische huizen, zowel op paranormaal vlak, maar ook op vlak van de architectuur. Ik zou jullie aanraden om voor deze aflevering zeker een keer naar de casefile te kijken op grafspraak.be, want we gaan het natuurlijk wel zoveel mogelijk beschrijven, maar we blijven een auditief medium, maar dit huis is het toch wel echt waard om een keer op foto te zien, hè?
Ja.
Nu, laat ons er meteen induiken. Nee. Het huis staat eigenlijk als het nalatenschap van een zekere Sarah Winchester. En het toont eigenlijk aan hoe haar enigmatische geest vorm gaf aan eigenlijk wat dat kan gezegd worden een heus labyrint. Dat op de dag tot op de dag van vandaag voor verwondering zorgt. We gaan vandaag dieper induiken op wie Sarah Winchester was en hoe dat huis dus uitgroeide tot een van de meest legendarische gebouwen in de paranormale wereld. En als we dat gaan doen, gaan we eerst eventjes terug verder duiken in de geschiedenis van de Winchester-familie zelf. Sarah, die je hier trouwens ook al meteen op de foto kan zien, die we ook in de casefile gaan steken.
Op grafspraak.be.
Uiteraard. Sarah was namelijk erfgenaam van de Winchester Repeating Arms Company. Dat was een bedrijf dat ontstaan was in Boston in 1866. Het bedrijf was in leven geroepen door Oliver Fisher Winchester en het werd een van de meest toonaangevende bedrijven voor het maken van geweren en munitie. En eigenlijk ook heel toevallig kwam het heel goed uit dat de weg naar het westen werd vrijgemaakt, want de transcontinentale spoorlijn zag het leven in 1869. En ja, dat maakte het eigenlijk mogelijk dat dat over heel het land werd vervoerd. Hè. En daarbij ook door de innovatieve en betrouwbare werking werd het eigenlijk een van de toonbeelden van de Amerikaanse vindingrijkheid en werd het Winchester-geweer The Gun That Won the West genoemd. Nu, voor deze research heb ik op de website van de Winchester Company gezeten en heb ik ook gezien wie dat de eerste, ja, toch wel toonaangevende figuren waren die een aanhanger waren van de Repeating Arms Company en kon het niet laten om er foto's bij te steken, want het is even hier het fashion show voor u dat ik hier...
Oh my god, I love him. Dat waren mijn volgende D&D-personage, denk ik.
Any guess wie dat dit is?
Ik zou zeggen, misschien moet ik hem eerst een keer omschrijven. Dus van bottom to top, hij heeft ten eerste al laarzen aan die tot midden op zijn dijen komen. Heel sexy, hij heeft een beltbuckle die groter is dan zijn hoofd. Hij heeft een leren cowboyjas aan met van die lange franjes, zowel aan zijn hals als aan de onderkant. Hij heeft ook leren handschoenen, maar hij heeft ook een piratenhoed op. Dus het is een cowboy-piraat. En ik zou zeggen dat dit Long John Winchester is.
Well, het is Buffalo Bill.
Ah, oké.
In mijn hoofd is het ook volledig in het leer wat dat hij aan heeft.
Is dat een foto van de echte Buffalo Bill of is dat een recreatie?
Het is een foto van Colonel W.F. Cody. Dus eigenlijk, ja, de echte.
De echte Buffalo Bill.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Hieronder hebben we dan onze Teddy Roosevelt.
Ja, opnieuw heel veel franjes aan deze outfit. Ja, ik denk dat dit de franje heydays waren.
As was the style at the time.
Voilà. Dus deze heeft meer een vest aan dat er een beetje uitziet als een kleedje. Maar met franjes opnieuw aan de hals, aan de schouders, aan de onderkant. Hij heeft niet van die lange sexy botten aan, jammer genoeg. Maar hij heeft wel zo'n dokwerkers muts op zijn kop. Een heel lang geweer in zijn handen, een mes in zijn riem. En een snor die zegt dat je niet wil lachen met hem.
Sorry, Teddy. Make franjes great again. Dan hebben we ook nog de befaamde Billy the Kid. Was ook een voorstander van de Winchester Rifle. En toch ook wel een vrouw in de lijst, Annie Oakley.
Ah, ja, ook heel bekend, hè?
Zeker. Nu, we gaan terug over naar onze Sarah. In 1839 wordt Sarah zelf geboren in New Haven, Connecticut. Op dat moment heette ze nog Sarah Lockwood Pardee, want zij zal zich introuwen in de Winchester-familie in 1862 met William Winchester, de zoon van Oliver.
Dus ze was de dochter van de Pardee-family.
Van de wat?
De Pardee-family.
Ah ja, ik had ze ver nog niet gedacht. Pardee. Nu, ik heb hier... ja. Ik was eventjes vergeten dat ik er een foto van William Winchester had ingestoken.
Ja, hij heeft bakkenbaarden, maar hij heeft zodanig veel bakkenbaarden dat ik denk dat hij nog 10 andere mensen hun bakkenbaarden heeft afgeschoren en aan de zijne geplakt heeft.
Ja, en ook allee, de blik in zijn ogen is ook zo de look of fear van dat je net gedaan hebt bij de barbier, maar dat hij schrik heeft om te zeggen dat hij het eigenlijk niet zo mooi vindt.
Ja, hij ziet eruit alsof dat hij zo'n Sinterklaasbaard had. Maar dat zijn kapper er niet beter op gevonden heeft van enkel zijn kin te scheren en de rest te laten staan. Echt, zijn bakkenbaarden komen tot op zijn schouders. Ik ben niet aan het overdrijven.
Ja, in plaats van franjes op de kleren is het franjes in de baard.
Ja, als je geen franjes kan veroorloven, moet je ze zelf groeien. Hè.
Nu, in haar vroege leven was Sarah een uitstekende studente. Ze kende onder meer 4 talen. Ze was gedreven in muziek en in wiskunde en natuurkunde. Haar vader vertoefde ook wel in zeer goede kringen. Zo zaten er vaak prominente abolitionisten bij hen thuis, waren er ook veel vrije denkers. En Sarah zelf werd door die kringen de Belle of New Haven genoemd. Nu, vermoedelijk kende Sarah William al sinds hun jonge jaren en was dat ook wel. Allee, zat zij ook wel mee in die familiekring.
Nu... Dus ze hadden al direct een beetje een band met elkaar, dat klikte meteen. Het was onmiddellijk een schot in de roos eigenlijk.
You can say that. Nu, hun geluk als gehuwd stel, dat wordt eigenlijk wel al snel op de proef gesteld in 1866. Want helaas komt dan hun enige kind Annie al na 5,5 weken na de geboorte te sterven door het onvoldoende kunnen innemen van voedingsstoffen. Nu, helaas zou het daar ook niet eindigen, want in 1880 sterft Oliver. Hij laat zijn hele erfenis wel over aan zijn enige zoon William, maar... William sterft dan ook nog een keer 3 maanden later. En daardoor komt Sarah eigenlijk op 42-jarige leeftijd al als alleenstaande jonge weduwe te staan. Maar,
en de late jaren 1800 was 42 jaar eigenlijk ook al vrij hoog bejaard.
Ja, toch wel. Dus, ja. Nu, het moet wel gezegd worden, als er dan toch een klein lichtpuntje zou zijn aan het feit dat ze iedereen kwijt was van haar familie, was het wel dat ze tenminste wel schatrijk overbleef. Het bedrijf op zich was zo'n $20 miljoen waard en ze werd dan ook nog een keer, ze werd daar bovenop eigenlijk ook de erfgenaam van 50% van de aandelen daarvan. Wat dan niet slecht is.
Nee, er zijn slechtere erfenissen dat je kan krijgen, geloof mij.
Nu, dit is wel waar dat er een deel van de legende omtrent het Winchester House start. Want er wordt namelijk beweerd dat na de dood van haar man Sarah in contact zou gekomen zijn met medium Adam Koons. En die zou haar verteld hebben dat Sarah's familie geplaagd wordt door de geesten van alle slachtoffers die vielen door een Winchester-geweer. Het wordt haar aangeraden om naar het westen van Amerika te verhuizen en daar een huis te vinden voor zichzelf en... om de geesten tevreden te stellen. Nu enkele jaren daarop trekt Sarah naar Californië en ze trekt in een huisje van 2 verdiepingen dat later de basis wordt voor het befaamde Winchester House. En er is effectief nog een foto van dat huis.
Ja, 2 verdiepingen. Ik denk dat Sarah dat zeker wel schattig vond. Zo, hier kunnen we mee starten.
Ja. But does it appease the ghosts? Nee, want zoals je kan zien, lijkt deze foto nog totaal niet op wat wij eigenlijk al weten hoe dat Winchester huis er tot op de dag van vandaag uitziet. Hè.
Je mag eens iets vragen.
Ja.
Nu, dit is een legende dat ik ook al heel veel over gelezen heb in het verleden. En mijn kennis zit misschien een klein beetje vers, hè, maar ik had inderdaad ook gelezen dat ze daar aan begon te bouwen en bleef bouwen om die geesten tevreden te stellen, maar dat ergens ook de bedoeling was van haar om het huis zo verwarmd mogelijk te maken, zodat de geesten ook zouden verdwalen, zodat ze dat niet zouden kunnen vinden in dat huis.
Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk het stuk waar ik nu tot aan toekomen ben. Dus good thinking ahead. Ze heeft dat eigenlijk... Deel van de legende is dus inderdaad dat ze aan het huis bleef bouwen. Deels omdat er gezegd wordt dat van het moment dat ze zou stoppen met bouwen, zouden de geesten haar kunnen inhalen, om het zo te zeggen, en zou ze komen te sterven. Dus dat wordt eigenlijk gezegd ook. Dat op een bepaald punt kwam er zelfs een krantenartikel over haar, omdat ze eigenlijk ook een beetje teruggetrokken was. En het was allemaal een beetje vreemd in die tijd, zo, wat, die sfeer rond haar. En er werd gezegd van het geluid van de hamer stopte nooit.
Ja.
Dus het was wel een ding dat er constant bleef gebouwd worden. En wanneer dat het bouwen zou stoppen, zou Sarah komen te sterven. Zo gaat de legende eigenlijk een beetje. En inderdaad, zoals dat je ook aangeeft, ik heb er ook een paar foto's bij die ik ook in de casefile ga steken. De layout is enorm raar. Nu, we gaan daar straks aan toekomen. Mm-hmm. Ik ga eerst nog eventjes vertellen dus hoe het van het tweeverdiep huisje naar het effectieve Winchester House ging. Hè. Want zoals dat je inderdaad kan zien op deze foto, is nog totaal niet het huis dat we kennen. Maar zo'n 4 jaar nadat Sarah in dat huis trok, start ze dus effectief met de reconstructie naar de statige villa die wij kennen. En de periode van 1890 tot 1900 is het toppunt van de renovaties.
Dat is zo 22 tot 12 jaar voor de Titanic.
Mm-hmm. Ja. Ah. De villa wordt opgetrokken tot maar liefst 7 verdiepingen als je de toren die je hier op de foto ziet meetelt.
Ja, dat is heel veel huis. Stel je gewoon.
Sommige mensen zouden zelfs zeggen te veel huis.
Te veel huis, zeker te veel huis, ja. Allee, ja, misschien voor Sarah was dat al goed dat wel, maar zij moest dat waarschijnlijk niet zelf opkuisen, heel dat huis. En dat stof afdoen alle dagen.
Ik denk dat je in dit huis letterlijk alle bezoekers van een dag Disneyland zou kunnen laten slapen of zo. Ja, en nog plaats over hebben.
Ik denk als je een feestje houdt of zo in dat huis, dat je letterlijk een headcount moet maken van hoeveel mensen zijn er binnengekomen en hoeveel mensen gaan er terug naar buiten. Omdat er waarschijnlijk nog altijd een paar verdwaald zitten en die hangen.
Ja.
Ik ben er zeker van dat er daar ergens in dat huis al 100 jaar een lijk ligt dat nog niemand gevonden heeft of zo.
Nu, ik zou wel niet aanraden om een feestje te houden in dat huis, want ik weet niet of ik er een foto van heb ingestoken. Op een gegeven moment, als je een bepaalde deur opendoet en je stapt een beetje te ver, dan leid je met je klikken en je klakken buiten. Want het is letterlijk een deur dat zich op het derde verdiep of zo van de voorgevel bevindt. Ja, the door to nowhere.
Ja, dat is een van de 2 dingen die ik onthouden heb van dat huis. Het inderdaad de door to nowhere en ook een hangetje dat zodanig klein wordt dat je er niet meer door kan.
Ja, exact. Er is bijvoorbeeld ook een trap waar dat je gewoon letterlijk niet verder kunt. Allee, een trap dat gewoon naar een plafond leidt.
Ja. We hebben een tijdje geleden ook in een film gekeken die geïnspireerd was op de Winchester House. Een Stephen King film eigenlijk, Rose Red. Eigenlijk was dat bedoeld als een miniserie, maar het is dan uitgebracht geweest als een film van 3 uur lang. Hè. Maar dat is eigenlijk exact hetzelfde idee. Hè. Een ongelooflijk groot huis. Ik weet niet hoeveel kamers, gelijkaardige legenden van bijbouwen en bijbouwen en bijbouwen. En werkers die gestorven zijn tijdens de constructie en hauntings en blablabla. Bla, bla. En mensen die daarin opgesloten worden.
Ja.
Ja.
Nu, puntje dat je daar wel al aanhaalt, mensen die gestorven zijn tijdens de constructie, daar heb ik geen enkele bron over gevonden.
Ah, oké. Okay, ja. Ik zal misschien verschillende zaken met elkaar aan het verwarren.
Ja, misschien zo, maar zijn er soms bepaalde verhalen dat al een beetje proberen aandikken of zo, om het wat interessanter te maken. Maar ik moet zeggen, van de echt bronnen dat ik zag als toch wel geloofwaardig. Nee, geen sterftes binnen de werklui.
Oké. Okay. Maar dus Sarah was er wel van overtuigd door een medium dat geesten slim genoeg waren om te weten welk merk van geweer dat hen had neergeschoten. En die familie ging dan op zo.
Ja, van overtuigd, laat ons zeggen. Ik ga misschien nu al een beetje vooruitlopen op de feiten, maar Sarah krijgt niet genoeg credit. Door de geschiedenis wordt ze vaak heel erg labiel beschouwd, maar eigenlijk was zij gewoon wel een beetje excentriek, maar ook teruggetrokken, maar was het een heel intelligente vrouw. En ik ben even mijn draad kwijt waar ik naartoe wou. Ik zit hier echt gelijk in Italiën, nu even zo met mijn vingers tegen elkaar.
Echt gewoon zo het racistische stereotype aan het uitbeelden.
Oh, ik had zo'n goede train of thought en nu ben ik het in één keer kwijt.
Ja, ook dat is al die.
Nee, maar dus dat ze inderdaad, dat opgejaagd worden door geesten, kan misschien inderdaad ook wel een deel aandikking van het verhaal zijn. Maar we lopen te ver voor op de feiten.
Ja, sorry, dat is het probleem als ik een case al een beetje ken.
Nee, maar dat is geen probleem. Maar ik wil nu nog even terugkeren naar die toren dat je hier ziet. Want ik denk dat dat waarschijnlijk een van de enige foto's is waar dat deze toren ook op te zien is. Want hieronder zie je nog een andere plattegrond van later in het huis. Dat is namelijk zo omdat in 1906 dat er een aardbeving is geweest. En het meeste van die toren, als ook van de hoogste verdiepingen, zijn dan eigenlijk beschadigd geraakt en zijn dan verwijderd geweest.
Op die eerste foto waren dat trouwens twee spoken dat ik zag staan, of wat is dat? Zo in het midden, een klein beetje naar links, zie je zo op een balkon daar een paar zwarte figuren staan.
Oh my god, ja, hier die twee, hè?
Ja. Of ik zie zelfs nog een derde die wat in kleur is, aan de rechterkant, of zie ik dat verkeerd? Nee, naast die tweede zwarte figuur, vlak rechts ervan, zie ik een hoofdje dat zo wat kleiner uitsteekt.
Goh, ja... Wat dat natuurlijk kan zijn, is dat werklieden waren. Hé.
Nee, het zijn spoken.
Oké, het zijn spoken.
Intussen zijn ze al dood, dus het zijn spoken.
Van die aardbeving gaat ook het verhaal dat Sarah in een kamer eigenlijk vast zat. Dat zij is moeten gered worden door haar werklieden ook. En er is een video op YouTube. Ik ga hem er proberen bijzetten. Ik denk dat het de video van Sam en Colby was, als ik het mij goed herinner. Zoals dan wel. Yeah. dat er effectief in de deur van die kamer nog de afdruk van de koevoet te vinden is, ook van de werklieden dat Sarah nog hebben moeten bevrijden uit het huis toen.
Ah, oké. Een beetje gelijk in onze achterdeur dat mijn sleutel er heeft gezeten en dat je ook afdrukken ziet ervan. Dat is een verhaal voor de volgende keer.
Nog iets dat je nooit voor hebt als je patron wordt. Maar goed, het uiterlijk is dus natuurlijk heel erg in het oog springend. Maar zoals dat we al een beetje besproken hebben, natuurlijk ook het interieur, waarover dat we straks nog eventjes verder gaan. Want ik heb nog een paar foto's erbij zitten ook. Nu, Sarah, daar keer ik eerst nog een keer op terug, komt te sterven op 5 september 1922. Daar eindigt het verhaal van het huis natuurlijk niet, want het huis en het bijkomende domein wordt geveild en in april 1923 nemen John en Mamie Brown hun intrek. Nu, John's oorspronkelijke plan is om op het domein een attractiepark met een rollercoaster te bouwen. Beetje gelijkend aan eentje dat hij in Canada reeds ontworpen had. Maar door restricties en ook protest van de publieke interesse in het huis, werd hij eigenlijk tegengehouden in die plannen.
En de mascotte van dat attractiepark was Bob de Bouwer. Je moet daar niet mee lachen, dat was echt geen goeie, Nicky. Stop met lachen. Don't give me the credit.
Je weet dat ik met alles lach, it's a coping mechanism. Okay?
I'm a people pleaser, oké? Okay?
Nu datzelfde jaar nog wordt het huis opengesteld voor publieke tours, waarbij Mamie als eerste tourguide fungeert. Een van de eerste bekende gasten is niemand minder dan Harry Houdini, die het huis de benaming The Mystery House gaf. Want hij wou er eigenlijk als bezoeker naartoe gaan om een beetje de mythes te doorbreken, maar hij beweerde na zijn bezoek meer vragen dan antwoorden gekregen te hebben.
Een beetje zoals wanneer je naar Lost kijkt.
Exact. Over naar de binnenkant dus van het huis. Nu, waarom is die binnenkant zo iconisch? Natuurlijk, het labyrint dat ik al een keer heb aangewezen. Maar ze hebben het ook in cijfers gezet. Want er zijn een verbazingwekkende 160 kamers, 2000 deuren, 10.000 ramen, 47 trappen en open haarden, 17 schoorstenen, 13 badkamers en 6 keukens, waarvan de verbouwingswerken vandaag geschat worden rond de $71 miljoen.
Dus Sarah Winchester had gewoon alle cheatcodes in The Sims gebruikt. En gewoon wild gaan.
Ja, nu, zelf was hij eigenlijk enorm geïnteresseerd geweest altijd in architectuur. En daarom werkte zij eigenlijk nauw samen met de verschillende vaklui om haar ideeën dus vorm te geven. Hè. En wanneer dat iets niet volledig naar haar zin was, zou ze dus inderdaad verbouwen, herbouwen. Wat dat dus soms leidt tot wat dat we daarnet besproken hebben, een trap die plots naar een plafond leidt eigenlijk. Mm-hmm.
Ja, of zo een kamer die eigenlijk geen echte kamer is. Zo gewoon een deur die een heel klein dingetje over had, dat zelfs nog geen kast zou kunnen zijn.
Ja, exact. En nu, ik heb een klein interviewtje gevonden met Walter Magnussen. Die vertelt over zijn start als algemeen directeur in 2015. Hij zei het volgende. Veel van de ruimtes openen enkel met een loper die enkel in het bezit is van één van de tourguides. Toen ik toegang kreeg tot de verborgen ruimtes, zag ik dat sommige vloerplanken misten, andere waren helemaal afgesloten door te veel schade na de aardbeving en andere lagen vol met afgebrokkelde tegels. Er waren ook betoverende ontdekkingen, zoals bejuweeld behangpapier dat het licht weerkaatste en rijen van glas in loodramen op onverklaarbare hoogtes en geheime balkons die uitkeken over de vele puntgevels van het huis. Je stelde je de vraag, wat was het nut van deze ruimte? Wie verbleef hier? Wat ging er om in Sarah's hoofd? En natuurlijk, ja, we hebben al een paar van die ruimtes besproken. En hier heb ik dan ook nog een keer een paar foto's. Zoals hier, de trap naar het plafond.
Oh, maar ik zou er echt mijn nek breken of zo.
Ja,
dat is alsof dat je huis zou laten ontwerpen door MC Escher.
Ja, maar dat is, hé. Zeker die trappenhal, dat was eentje dat ik nog niet echt besproken had. Hé.
Ja.
Dat is eentje dat ook heel duidelijk te zien is in de video van Sam en Colby. Yo! Yo! Die trap neemt eigenlijk 7 draaien. Voordat je naar het volgende verdiep bent. En de traptreden zelf, je kunt het hier ook zien, zijn eigenlijk ook telkens maar een paar centimeter hoog. Nu, blijkbaar zou daarvan de verklaring wel zijn dat Sarah wel problemen had met, ik durf het niet zeker meer te zeggen, met een heup of iets dergelijks.
Mm-hmm.
Dus dat ze gewoon niet hoger kon stappen. Dus, allee, het is wel opmerkelijk ja, de manier dat er daar oplossingen voor gezocht werden. Hé.
Ja, ergens wel. Hé. Dat was de tijd voor de trapliften, veronderstel ik. Dus ofwel moest je op de trap laten dragen door iemand, ofwel moest je een kleine trapje zetten.
Ja, ja, ze had wel werklui genoeg. Eigenlijk kon ze het inderdaad wel doen.
Ja, maar de traphal is ook heel smal tegelijk.
Ja, dat is waar. Hier heb ik dan ook nog een keer de foto van de Door to Nowhere. En hier nog een keer een foto van ja, dat uitzicht dat de algemeen directeur beschreef. Hé. Als hier bovenop staat, kijk, er is zelfs een kleine bell tower. En hier is dan ook nog een keer Sarah's slaapkamer, die er normaler uitziet dan de rest van het huis.
Ja, inderdaad. Dat was zo het enige logisch gebouwde ding in heel dat huis tot nu toe.
Nu, zo dadelijk ga ik voor jou, Jens, ook eventjes een video laten zien.
Mm-hmm.
Ik ga de link daarvan ook in de casefile steken. Het is van de Ghost Hunters genaamd Haunted Nights. Zij doen ook onderzoek in Sarah's slaapkamer. Dus dat gaan we zo dadelijk eventjes kort bekijken en bespreken.
Oké, spannend. De audio daarvan zal trouwens niet in deze aflevering zitten, want we willen die copyright bullshit niet meer, dus ga naar graspraak.be om de video te vinden.
Voilà. Nu, nog eventjes over de mythe rond het huis. Hé. Zoals dat dus gezegd wordt volgens de lore, had het medium aangeraden om het huis te bouwen om de geesten tevreden te houden. Hé. Door een doolhof te creëren van ja, deuren naar nergens of trappen die doodliepen, zouden de geesten dus ja, verward worden, zodat ze nooit dicht genoeg zouden bij Sarah kunnen geraken om wraak te nemen. Ik heb ook een paar claims opgelezen van mensen die het huis al bezocht hebben en zo wat de meest voorkomende claims die gemaakt worden. Zo zouden veel mensen zeggen dat het licht aan en uit flikkert, de voetstappen die uit het niets komen, een onzichtbare hand die aan de kleren trekt en uiteraard natuurlijk ook mediums die beweren dat ze aanwezigheden voelen. Hè. Wat dat ook heel vaak terugkeert in die claims is een schaduw, een menselijke vorm die door de ramen staart en in een vingerknip terug verdwijnt. Nu, een van die verschijningen die echter niet onbekend is gebleven, is de geest genaamd Clyde, de zogenaamde wheelbarrow ghost of de kruiwagengeest. Clyde kan gespot worden in de kelder waar dat hij een kruiwagen gevuld met kolen voortduwt.
Ja, want als ik aan kruiwagen denk, dan denk ik aan kelder. Je zet daar uw kruiwagen in, je zet uw melk daar. Jezus.
Maar ook daar hebben we al gemerkt dat melk in uw kelder niet altijd een goed idee is.
Dat is ook waar.
Ik weet bij God zelfs niet meer in welke aflevering dat was.
Ach, was dat niet Lizzie Borden of zo?
Kan.
Hoewel, nee, dat had een van uw cases geweest zijn, denk ik. Ja, zwart.
Luisteraars, help ons keldermelk terugvinden.
Was dat Amherst?
Dat kan.
Ja, ik weet het niet meer.
Nu, ook onderhoudswerker Danny.
Oh, hi Danny.
Tien op tien voor wie ons die reference kan doorsturen. Nu, Danny was, ja, werkte dus, of werkt nog steeds, dat weet ik niet. Die was op een ochtend een van de torens aan het ingaan. Nu, dat was een stuk dat eigenlijk niet open was voor bezoekers, maar toch hoorde hij voetstappen boven zich. Hoe dat hij ook... Sorry, ik zit afgespannen. Ik blijf, terwijl ik mijn tekst voorlees, blijf ik Danny maar niet passeren. Oh my god.
Oh. Sorry, if you know, you know.
Het is om zeep.
Moet ik het verder voorlezen, Nicky? Of,
Nee, nee, nee. Dus, Danny hoorde voetstappen boven zich. En hoe dat...
Oh, echt, 90% van onze luisteraars heeft geen idee wat dat er aan het gebeuren is. Hé. Waarom dat je zo moet lachen? Oké, Nicky,
kom maar, Nicky,
focus.
Pull it together. Hoe dat Danny ook probeerde, de voetstappen leken hem telkens voor te blijven wanneer hij de trap opging, totdat hij uiteindelijk helemaal boven kwam en bleek dat er niemand was.
Dun, dun, dun.
Nu, veel personeelsleden, wanneer dat ze gevraagd worden, blijven ook wel vaag over de hauntings. Ze zeggen wel dat voelt alsof dat je niet alleen bent in het huis, maar wat dat er aanwezig zou zijn, voelt alleszins niet kwaadaardig aan.
Oké, dat is al veel.
Ja. Dus Jens, nu gaan we eventjes onze opname pauzeren. Neem ik u eventjes mee in de video van Haunted Nights.
Oké, wij komen zo terug.
En we zijn terug.
Ja. Ja, je hebt wat bewijs getoond, Nicky.
Ja, allee, bewijs. Ja, het is maar hoe dat je het interpreteert natuurlijk. Er was op sommige momenten veel actie, toch wel. Op sommige momenten een beetje minder. Misschien moeten we een keer beschrijven wat dat er allemaal gebeurd is in de video van Haunted Nights.
Oké, dus het eerste dat je mij getoond had, was eigenlijk de videomakers die door een gang aan het lopen waren. Aan het einde van die gang zie je een kamer met daarin een raam dat je zo vaag kan doorkijken. Je kan er ja, zo schemmen doorzien. En je ziet daar precies de schem van een vrouw passeren. En zij omschreven het als, ze stopt, ze kijkt naar ons en ze lacht met ons. Persoonlijk heb ik dat niet gezien. Ik heb daar een vorm in zien passeren die inderdaad mensachtig leek. Maar zoals dat we later ook zien in de video, waren zij ook niet helemaal alleen in dat huis. Dus zo'n groot mysterie vind ik dat niet.
Inderdaad. En daar vind ik dat het al wel meteen een grote kans is om te debunken ook. Het horen van voetstappen bijvoorbeeld, er is altijd een kleine kans dat het inderdaad iemand van die personen is die mee was, hè.
Voilà, en hoe meer planken, vloeren, muren en zo dat er allemaal zijn in dat huis, hoe meer kansen dat je iets gaat horen kraken. En het Winchester-huis heeft wel famously heel veel van die planken.
Ja, daar is er een beetje hout verzet.
Ja, toch wel. Er zit daar letterlijk een regenwoud in dat huis, denk ik. Dus ja. Die eerste vond ik al niet zo paranormaal. Wat was dat weer het volgende dat we gezien
hadden? Dan hebben ze eigenlijk eerst een kleine 40 seconden hebben ze een audiotape volledig in stilte laten doorspelen om die dan achteraf opnieuw te beluisteren.
Ja, inderdaad. Zo'n beetje IMF-achtig. Hè? Niet IMF, kan er niet op komen. Zo gewoon de audio-dinges. Wij zijn professionals. maar dus, ja, audio dat ze blanco opnemen en ze luisteren dan achteraf en dan horen ze wat er daarin te horen valt. Nu, ik heb u een keer gevraagd om het opnieuw af te spelen, Nicky, omdat ze horen wel degelijk een paar dingen en ik wou zien of dat ze tijdens hun opname zelf of dat ze dat ding gemanipuleerd hadden. En ik zag er precies wel ergens zo'n subtiele cut in, dat je zo zijn hand toch een klein beetje ziet bewegen en dan had er zit zo ergens een klein sprongetje in. In de video had ik de indruk.
Zou kunnen, ja. En ook natuurlijk alles dat ze beweren te horen is natuurlijk ook voor interpretatie vatbaar. Hè.
Voilà. Ja, ik ging zeggen, zij horen geluid dat voor mij eigenlijk leek als iemand heeft dat toestel gewoon een klein beetje verplaatst of zo. Hoort zo'n... En zij horen dan een hey in. En dan horen ze nog wat gekraak en daar horen ze in, they were here last February.
Ja, inderdaad. Ja, wat dat gaven ze aan in het begin van hun video ook, dat ze al een keer geweest waren en dat hun beelden, ik denk als ik mij niet vergis, gestolen waren geweest. Dus allez, dat is natuurlijk al heel jammer. Maar ja, die beweerden dus inderdaad dat ze in een volzin konden horen van hey, die gasten zijn hier vorige februari ook geweest.
Ja, met de beste wil van de wereld. Ze hebben dat verschillende keren afgespeeld. We hebben zelfs het volume luider gezet. Ik hoorde daar geen woorden in. Ik hoorde gewoon een beetje kraak.
Inderdaad. Nu, ik moet zeggen, in het volgende fragment dat ik u getoond heb, was er wel een beetje meer actie, hè?
Dat was merkwaardiger. Ze hadden een soort IMF-touw gemaakt. Ik weet niet hoe dat juist werkte, maar het was ja, een ja, eigenlijk gewoon zo kerstlichtjes die aan elkaar lagen, maar die blijkbaar met IMF zouden werken.
Ik denk dat dat zo de Stranger Things Ghost Hunting Edition is.
Voilà. Wat lag er dan nog? Een
musicbox.
Een musicbox, inderdaad. Een muziekdoosje dus. Dat zou beginnen spelen als er iemand ervoor staat. Ja,
de IMF-meter lag er. En dan
een paar
ook
IMF-meter
nog,
zelfs, dacht ik.
Ja, zo dat cilindervormig ding met zo dat één antenneke dat uitsteekt, dat ik even
dat,
vergeten.
Ja, en, dat begint te piepen ook als je dat zou aanraken.
Ja.
En ze deden toch uit zijn al sinds dat ze wel intelligente reacties kregen. Zo wanneer dat ze vroegen van laat die IMF-meter een keer afgaan, een paar seconden later ging dat beginnen afgaan. Die muziekdoos ging op commando spelen, maar ook op commando stoppen. Er was ook een punt dat ze een stoel hoorden verschuiven ergens in de buurt. Ze hebben het geluid dan ook wat luider gezet, zodat je dat wel kon horen. Zelf hoorde ik inderdaad ook een stoel verschuiven, want zelfs nog voordat zij het zeiden, zei ik al tegen jou van dat is precies een stoel.
Mm-hmm.
Dus oké, dat heb ik ook wel gehoord, maar opnieuw, ze waren niet alleen in dat huis. Maar er leek toch wel reactie te komen op heel veel van de instructies die ze gaven op dat moment.
Ja, inderdaad. En een van de meest opmerkelijke momenten daarin vond ik dat er op een gegeven moment was er een cacophonie van alles dat in één keer werd afgedaan. En dat ze toen echt wel heel duidelijk vroegen van kunnen jullie even wegstappen van alle devices dat we een vraag kunnen stellen. En het werd effectief stil. Nadat die toestellen echt wel de hele tijd bleven afgaan.
Inderdaad. Nu, dat is wel een bedenking dat ik ook al in eerdere cases gemaakt heb. Maar heel die dingen klopt ook enkel maar als wij ervan uitgaan dat zij hun eigen toestellen ook niet gemanipuleerd hebben.
Mm-hmm.
Het is volgens mij niet moeilijk om iets te maken dat op een IMF-meter lijkt, maar dat gewoon start wanneer je op een knop geduwd en stopt wanneer je op een knop geduwd.
Inderdaad.
Dat is natuurlijk nog altijd mogelijk. Het kan allemaal in scène gezet zijn, maar als we ervan uitgaan dat dat eerlijke ghost hunters zijn, die echt gewoon bewijs willen documenteren, dan was dat inderdaad wel een indrukwekkend moment.
Mm-hmm. Nu, het laatste dat ik je ook nog getoond heb, was de Estes-methode dat ze hebben toegepast. Daarbij werden ze ook nog even vergezeld door twee medewerkers van het Winchester-huis. De Estes-methode, we hebben het al een paar keer gezien ondertussen. Er wordt iemand geblinddoekt met de koptelefoon op, dat die dus eigenlijk de audio binnenkrijgt als enige.
Ja, en die hoort niet wat dat de mensen rond zich aan het zeggen zijn.
Ja, inderdaad.
Dus de anderen stellen dan vragen die de persoon met de blinddoek niet kan horen, maar die krijgt wel audio via een ander kanaal binnen, waar hij dus zogezegd de stemmen van de geesten zou kunnen horen. En die zegt dan gewoon wat hij hoort.
Ja, inderdaad. Nu, ik heb je dat even getoond ook, maar het liet een beetje ons op onze honger zitten, vind ik persoonlijk.
Ja, er leek hier en daar wel een keer een intelligente reactie te komen, zo een ja of een nee op het goede moment, maar meer dan dat. Hoewel dat er wel zo'n reactie kwam wanneer dat ze vroegen van, kan je ons zien? Kwam er eerst een nee en dan werd er gevraagd, wat kan je wel zien? En het antwoord was geesten. Dus ja, oké.
Mm-hmm.
Tot dan daar, fair enough. Maar ja, ook geen sluitend bewijs voor mij. Want opnieuw, dat is een test die heel makkelijk kan gemanipuleerd worden.
Ja, zeker. Nu, ik wou er wel iets van een ghost investigation insteken, omdat natuurlijk het Winchester House is een van de meest bekende als je haunted houses opzoekt, zeker in Amerika. Maar het is niet zo verwonderlijk dat er weinig echt bewijs, om het zo te zeggen, te vinden is. Want helaas moet wel gezegd worden dat er heel weinig van de lore of van de geschiedenis van het huis eigenlijk helemaal niet waar is.
Oei.
Het is namelijk zo dat er veel van gewoon pure verzinsels zijn en eigenlijk nog sommige daarvan heel recent. Zo zou er bijvoorbeeld voor het eerst sprake zijn van het medium waarover dat ik het had, Adam Koons. In het boek Prominent American Ghosts uit 1967. Maar er is nergens bewijs dat de meeting van Sarah en dat medium ooit heeft plaatsgehad. Of dat er zelfs ook maar iets van bewijs is dat Adam Koons zelfs ooit bestaan heeft.
Oké.
Nu, er werd ook gezegd dat in die tijd natuurlijk Sarah als labiel werd afgedaan ook. Maar zoals ik al gezegd heb, Sarah was eigenlijk een heel intelligent persoon. Iedereen die haar naast stond, was eigenlijk heel erg positief over haar. Ze was misschien inderdaad wel een beetje teruggetrokken. Maar helaas zijn veel van de verhalen van haar bespookte huis niet waar en is jammer dat haar dat dus ja, waarschijnlijk nog talrijke eeuwen zal achtervolgen. De trappen die naar nergens gingen waren waarschijnlijk soms gewoon een fout in een berekening of na de aardbeving dat ze soms gewoon iets volledig wil herdoen. En eigenlijk het meest opvallende, wat misschien ook nog wel het meeste waarheid bezit, is dat de reden dat ze zo uitgebreid begon te bouwen en dat ze maar bleef bouwen, dat eigenlijk gezegd werd dat het een soort van werkzekerheid was dat ze aan haar werklieden wou geven. Want ze gaf hun onderdak. Ze gaf hen 3-4 keer op een dag te eten. Ze zorgde ervoor dat die mannen ook aan het werk konden blijven. Dus eigenlijk wordt er vaak wel geclaimd dat het eigenlijk gewoon was omdat ze die mensen wou helpen in het slechte financiële klimaat waar dat ze toen in zaten. En dat eigenlijk gewoon haar eigen soort van act of kindness was. Nu moet wel gezegd worden, het zou niet verbazen dat Sarah misschien wel een fascinatie had met het paranormale. Het was de periode dat spiritualisme een enorme boost kende en ook overal waar je kijkt in het huis kan je eigenlijk het getal 13 zien terugkeren. Zo waren er bijvoorbeeld, als er panelen tegen de muur waren, waren dat er 13. Waren er ook 13 ruiten. Er waren 13 treden in een trap en er waren ook glas in lood spinnenwebben te vinden. En ook had ze een seance room in het huis. Zo zou het er natuurlijk wel kunnen geclaimd worden dat ze natuurlijk misschien een portaal geopend had dat ze niet had moeten openen en dat er misschien inderdaad wel geesten bevrijd waren. Maar, allee, ik ben wel geneigd om Sarah inderdaad te zien voor de persoon dat zij was. Dat ze eigenlijk een gouden hart had voor de mensen. En dat ze nu inderdaad een beetje de malchance heeft gehad dat ze was ingetrouwd in een familie die misschien inderdaad wel heel wat slachtoffers op zijn naam heeft staan en waar dat er heel veel bij de haren is getrokken geweest. Gewoon omdat ze een beetje excentriek was en heel veel geld had en gewoon een heel groot huis wou bouwen.
Ja, dus ze had eigenlijk gewoon de pech dat ze getrouwd was met de Winchester.
Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Nee.
Trouwens, Winchester is ook 13 letters.
Oh my god!
Ja, we solved
it.
Bro! Ik heb die wel in de rapte met een slaaphoofd geteld, dus misschien ben ik verkeerd.
Oh, maar nu had een can of worms geopend, want ik wou er niet over beginnen, maar in de Sam & Colby video begonnen ze zo vrij in te zetten op die numerologie.
Ja.
Want that's a big thing. En begonnen ze echt zo alles bij de haren te trekken, ook van, oh ja, jij hebt die getallen in je geboortedatum, dus jij bent een nummer 7, dus jij bent een ziener, oh, en jij bent een teacher, en jij bent zo het meest zeldzame van allemaal. Ik heb het er niet in gestoken, maar by all means, bekijk de video, want het is wel highly entertaining, dat wel.
Oké, misschien willen we dat zelf ook een keer proberen te doen. Hè. Ik ben geboren op 30 oktober, dat is 30-10. Als je die nullen wegdenkt, kun je er ook een 13 van maken. Voilà, 13.
Voilà, kijk, jij zou het al zeker welkom zijn bij Sarah Winchester dan.
Nicky Tondeleer is 13 letters.
Oh, yo.
Voilà, we zijn er.
Nee, 14.
Wel 14.
Kun je talen.
N-I-K-K-I-T-O-N-D-E-L. 14, Nick. Maar ja, dat is omdat je je naam verkeerd schrijft. Nick, jij zegt maar met 1 K.
Oei. Nu, hoe het ook zij, men blijft ondertussen gelukkig ook wel verder zorg dragen voor het huis. In 2017 bijvoorbeeld werden maar liefst 40 geheime ruimtes geopend, waarvan dat sommige zelfs nog nooit door het personeel gezien waren. Dus het huis blijft ondertussen maar verder evolueren en gelukkig ook opgeknapt worden. En zo kan de geest, of toch wel de nagedachtenis van Sarah, toch nog wel blijven voortleven.
Zou er daar zo behind the scenes zo een tafereel aan het afspelen zijn, gelijk in die BBC-reeks Ghosts, dat we ook nog gekeken hebben?
Oh, dat was de max.
Ja, dat was echt een goede serie, eigenlijk. Ik denk dat er dan nog seizoenen van zijn. Moet daar een keer verder doen.
Ja. Ja.
Voor je Ghosts niet kent, kijk een keer naar Ghosts. Ghosts is leuk.
Zo, Jens. Dus ik heb u nu de heel rijke geschiedenis van het Winchester-huis voorgelegd, als ook ja, een onderzoek naar de mogelijkse geesten die zich in het huis bevinden. Dus ik wil graag wel een keer uw bevindingen horen.
Ja, ik zal zeggen, het is duidelijk een case dat ik al heel lang ken en die mij al heel lang fascineert. Nog jaren voordat er sprake was van grasspraak, had ik zelf ook al zitten opzoeken rond de Winchester House, omdat ik het zo cool vond. Eigenlijk vooral ook door die film Rose Red, die mij ook altijd bijgebleven is. Het is dat trouwens ook een vervolg op. Maar wat, Rose Red terzijde. Ik ben blij dat ik nu nog een keer nader heb kunnen bestuderen dankzij uw research en ook een keer wat bewijs van in de binnenkant gezien heb. Alleen bewijs tussen aanhalingstekens. Maar ik kan niet zeggen dat ik meer onder de indruk ben van dit huis dan van sommige andere haunted houses dat we al gezien hebben. Als ook het onderzoek dat je mij getoond hebt, oké, dat met al die toestanden en zo, dat was cool, maar dat kon heel gemakkelijk gemanipuleerd zijn. En ik heb nergens in die stukken van die video dat we gezien hebben iets gezien dat mij echt wel kon overtuigen of dat kon zeggen van oké, hier heb ik geen enkele mogelijke verklaring voor. Niets van... Hey, Ik zou gewoon een keer iets uit zijn eigen wil zien bewegen of zo. Iets anders dan een balkje dat gewoon een keer een trap kan gekregen hebben. Ik wil gewoon een keer een andere soort van bewijs zien dan zo de klassieke Ghost Hunter dingen dat je in elk tv-programma of op elk YouTube-kanaal zal zien. Dus ja, nee, ik ben niet helemaal overtuigd. Zeker ook nu dat ik weet dat heel veel van die geschiedenis eigenlijk ook gewoon verzonnen is geweest. Het blijft wel een heel cool verhaal en moest ik ooit de kans hebben om het Winchester House te bezoeken, ik zou het direct doen. Maar of dat ik er nu echt 100% van overtuigd ben van er zitten dat spoken, ja, nee, ik ga meer naar de nee-kant.
Ja, en ik absoluut ook. En ik ben eigenlijk blij op dat vlak dat ik het onderwerp behandeld heb en dat ik er nu zelf ook over heb bijgeleerd. Want ik was ook altijd van de overtuiging van, oh ja, het Winchester House, dat is echt wel het zotste huis dat je kunt bezoeken. Maar blijkt inderdaad dus dat eigenlijk het compleet tegenovergestelde is. En daarvan is het inderdaad wel interessant om natuurlijk ook de ghost hunting video's te blijven zien. Ik denk dat ook wel deel van de marketing is van het huis tegenwoordig om ghost hunters nog altijd uit te nodigen om een onderzoek te doen. Gewoon om natuurlijk nog volk binnen te brengen en geld in het laadje te blijven brengen. Maar langs de kant niet slecht, want daardoor geraakt het huis ook meer gerenoveerd natuurlijk. Maar ik ben zeker ook voorstander om te zeggen van kijk, Sarah heeft het allemaal met de beste bedoelingen gedaan en het spookt er niet.
Oké, justice for Sarah.
Absoluut. Maar desalniettemin wil ik het huis zeker ook ooit een keer bezoeken.
Doen we. Goed, dat was het voor vandaag.
Dat was het voor vandaag.
Oké, dank u wel, Niki. Het was een heel boeiende case. Ik heb toch wel het een en het ander bijgeleerd, ondanks dat ik het onderwerp al een beetje kende. Voor mensen die nog meer willen bijleren, of misschien gewoon een keer de foto's, de filmpjes, zo dat allemaal willen zien, zouden we aanraden om naar grasspraak.be te gaan. Je vindt daar nog verschillende dingen, behalve dus de casefiles van elke aflevering, vind je ook een link naar onze Patreon, patreon.com/grasspraak. Daar kan je lid maken om elke aflevering jouw naam te horen in de opname. En je krijgt ook één keer per jaar met Halloween een cadeautje toegestuurd, dus maak je zeker lid.
Yes, verder vind je daar ook nog een knop om bijvoorbeeld jouw eigen verhaal te delen met ons, zodat je ook in een van onze afleveringen terechtkomt. En je vindt daar ook een webshop waar dat je letterlijk alles kan bedrukken met ons logo erop. Dus laat u een keer gaan.
Yes, en over webshop gesproken, wij hebben trouwens ook nog wat zaken over van aan onze boot op de Duistermarkt. Onder andere t-shirts en smudgesticks en wijwatervaatjes, allemaal een grasspraakthema. Dus als er mensen zijn die daar interesse voor hebben, ze staan niet op een webshop momenteel, maar stuur ons gerust een berichtje en we zien wat we kunnen regelen voor jou.
Verder vind je ons ook op de sociale media, Facebook, Instagram en X. Blijf het zeggen, maar fuck dat.
Ja, we gaan gewoon stoppen met Twitter hierin te vermelden, ja. Denk ik. We doen daar niets op.
Facebook en Instagram dus onder Grasspraak en ook op Facebook de Grasspraak Community.
Yes. Voor wie meer grasspraak wilt, als je dit hoort, dan weet je wat een podcastplatform is. Maar ik zal het toch nog maar eens zeggen. Er zijn zaken zoals Spotify, iTunes, Stitcher, Amazon Music, om een of andere reden. Daar kan je alle afleveringen van Grasspraak, van de eerste tot de laatste, allemaal op beluisteren. Ze staan er allemaal gratis op. Het enige dat we terug van jullie vragen, is dat jullie ons een rating geven. Een rating of een abonnement of eender wat dat je kan doen, dat verschilt van platform. Eender wat dat je kan doen, helpt ons om hoger te geraken in de ranglijsten en om meer publiek te bereiken. Dus je kan Grasspraak volledig gratis steunen door 2 seconden de tijd te nemen om ons een rating te geven. We zijn daar zeer dankbaar voor. En er staat ook altijd iets tegenover. En mensen die deze week geen rating geven of niet abonneren, die zullen in het genaam als vastzitten in een kelder met een kruiwagen en daar niet veel mee kunnen doen. Dus vermijd dat, zorg dat je je abonneert, zorg dat je rating heeft en stel je eigen hiernaam als veilig. Goed, dit was Grasspraak voor deze week. We willen jullie heel graag bedanken om te luisteren. Tot binnen 2 weken, wanneer dat we een oude bekende zullen terugzien. En ook aliens.
Bye!
Grasspraak.be